Goed, allen hartelijk welkom op deze eerste Bijbelkring, om het zo maar te zeggen. Ik zal er straks nog wel wat meer over zeggen, maar in ieder geval allemaal hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. En ik wilde gaan beginnen met het zingen van Psalm 119 en dan vers 10. En u zult begrijpen, dat heeft ook in zekere zin betrekking natuurlijk op Abraham, die het ook moest leren, wat wij gaan zingen. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. Daar mijn ziel omringt door duister heen, zo dikwijls van verlangen is bezweken, om u te zien ter hoge vierschaar treen, tot straf van hen die snood zijn afgeweken. Ik wil dus zingen uit Psalm 119 en daarvan het 10e vers. We willen dan ook beginnen met het lezen van de geschiedenis van Abraham. En we doen dat aan de hand van Genesis 11, het slot van Genesis 11 en het begin van Genesis 12. Ik wil beginnen met het lezen van Genesis 11, te beginnen bij vers 27 en dan doorlezen tot Genesis 12, het derde vers. En dan lezen we de geschiedenis van Abraham als volgt. Dit is nu zijn de geboorten van Tera. Tera gewon Abraham, Nahor en Haran. En Haran gewon Lot. En Haran stierf voor het aangezicht van zijn vader Tera in het land zijner geboorte in Ur der Galdeën. En Abraham en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrahams huisvrouw was Sarai. En de naam van Nahors huisvrouw was Milka, een dochter van Haran, vader van Milka en vader van Jiska. En Sarai was onvruchtbaar, zij had geen kind. En Tera nam Abraham, zijn zoon, en Lot Harans zoon, zijn zoons zoon, en Sarai zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abraham. En zij togen met hen lieden uit Ur der Galdeën om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen tot Haran en woonden al daar. En de dagen van Tera waren 205 jaar. En Tera stierf te Haran. De Heere nu had tot Abraham gezegd: ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Tot zover zullen we de Heer om zijn zegen vragen over deze Bijbelkring. Heere, zo mogen wij samen hier midden in de week bij elkaar zijn om samen te lezen in uw woord en te luisteren naar uw woord. En geef ons dan eerbied als wij bij dat woord mogen verkeren. En wij bidden u, laat het een woord mogen zijn dat leven wekt. Want u wilt ook gebruik maken, ook van een Bijbelkring, om uw woord in te dragen in onze harten door uw Heilige Geest. En daar bidden wij u om de komst en de werking van uw Heilige Geest in onze harten. Want als u er niet in meekomt, dan zal ook deze Bijbelkring tegen ons getuigen. Dan zal het mest zijn om onze levensboom. Maar als wij weigeren tot u te komen, Heere, dan zal het geen vrucht dragen. Dan zullen we onvruchtbaar blijven. En wat zal dat erg zijn om dan verloren te gaan, de weg geweten te hebben, de weg gewezen gekregen te hebben, vele roepstemmen gehoord te hebben en dan toch niet gegaan zijn uit het land Ur der Chaldeeën. Niet aan uw stem gehoorzaam, maar gebleven bij de afgoden die we lief hebben en we aanbidden en dienen. En daarom vragen wij het u of gij zo vanavond bij ons wilt zijn. Met uw trekkende liefde, met uw wederbarende liefde. En wij bidden u ook of gij uw kinderen wilt vertroosten door het onderwijs, wat er ook in deze geschiedenissen ligt opgesloten. En zo bidden wij u, laat het een gezegende avond mogen zijn. En dan belijden wij het, dat wij dat niet verdiend hebben. En wij zoeken dan uw aangezicht met schuldbelijdenis. Maar u bent nog getrouw, u laat de schriften nog openen. Omdat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat wij u zouden vinden en leven. En wie u gevonden heeft, die trekt toch een welgevallen van u. En zo komen wij tot u om het geheel en alleen van u te verwachten. Sterk ons dan als we geroepen worden om dat woord uit te leggen. Heere, dan hebben we ook daarin de verlichting van uw Heilige Geest nodig en pas gij het dan toe aan de harten. Zo hebben we u in alles nodig. Wees ook met hen die met ons meeluisteren. En ook hen uw zegen niet onthouden. Zo ook verbonden mogen weten aan ons, maar bovenal aan uw woord. Zo dragen we ook heel de gemeente hartelijk aan u de Heer op. Zo zoeken wij u om het ook van u alleen te verwachten. Schenk ons dan een onverdiende, maar zo onmisbare zegen. Om Christus wil alleen. Amen. Goed, nogmaals ook allen heel hartelijk welkom. Ik heb van verschillende mensen gehoord die wel graag wilden komen, maar verhinderd waren. In het bijzonder wil ik even Sjaan en Pieter Korte noemen, omdat Petje weer in het ziekenhuis ligt en ze dus zo hier niet konden zijn. Bijbelkring, wat is dat en hoe doen we dat? Dat heb ik me de afgelopen tijd heel wat keren afgevraagd. Het is natuurlijk geen zondagse preek. En, want dat is toch iets heel anders. Hè? De woordbediening. Het is ook niet, om het nou zo te zeggen, een meditatie zoals ik die op de oudere kring hou. Een eenvoudig meditatief woord direct voor het hart. Het heeft ook iets van Bijbelstudie. Dingen naar voren brengen vanuit de Heilige Schrift die je niet op de preekstoel brengt omdat ze misschien te veel vragen oproepen, te ingewikkeld zijn er niet zoveel toe doen als het gaat om de boodschap die je op het hart van de gemeente wil leggen. En zo heb ik eigenlijk gezocht van, ja, wat is nou precies de bedoeling? Wat verwachten de mensen nou? En ik probeer het op een bepaalde manier te doen die zich dus beweegt tussen een preek en een eenvoudige meditatie. Toch een stuk achtergrond, een stuk verdieping. En als het u niet bevalt, u zegt, ja, maar ik had toch eigenlijk liever een eenvoudige preek, dan moet u dat ook tegen mij zeggen. Zeggen, ja, bijbellezingen, dat doen ze toch vaak ook wel in de kerk. En dat is dan een soort vervolgstof. En ja, dan gaat het toch eigenlijk over een geestelijk woord. Nou, dat wil ik ook zeker vanavond ook naar voren brengen. De geestelijke leidingen in het leven van Abraham, zeer zeker. Maar ook toch wat de achtergronden van heel boek Genesis. En er zijn toch heel veel vragen bij. Ik sprak gisteren nog iemand die vertelde zijn vriend. Die was altijd voor de waarheid van de Bijbel. Hij zegt, ik geloof de Bijbel van A tot Z. Totdat hij ging studeren en zag dat er toch heel veel vragen waren. Maar daar was hij eigenlijk nooit mee geconfronteerd over dingen die in de Bijbel, ja, zo op het eerste gezicht elkaar lijken tegen te spreken, of die niet te verklaren zijn. En toen werd eigenlijk heel zijn vertrouwen in de Heilige Schrift omvergeworpen. En uiteindelijk kwam hij zover dat hij zelf zegt, ja, misschien is dan de islam ook wel waar. Kijk, er zijn veel dingen, en zeker in die oude boeken van Genesis, en we moeten ons realiseren, dat is duizenden jaren geleden geschreven. En daar zijn toch wel een aantal dingen die ik u ook vanavond wil meegeven. Niet om u te laten twijfelen aan de schrift, dat begrijpt u natuurlijk wel. Want voor mij is het woord van God onfeilbaar van A tot Z. Maar om u wel eens te laten zien dat het allemaal niet zo heel eenvoudig is. En dat je ook als predikant bij het onderzoek van de schrift, bij het maken van preken, veel moet laten liggen. En waar je de gemeente niet, om het zo te zeggen, onder een preek mee wilt vermoeien. Maar die wel de moeite waard zijn om daar eens over na te denken. En zeker als je wat jonger bent en je loopt daar bij een studie tegenaan, dan is het wel goed om daar wat bij stil te staan. En daarom heb ik ook wel eens hier en daar een kaartje voor u gekopieerd, of een wat overzicht van het boek Genesis, hoe dat nou opgebouwd is. En dat u toch wat meer dingen over de Bijbel en de geschiedenis van Abraham komt te weten dan in een gewone preek. Maar als u zegt van, ja, dat was toch eigenlijk niet mijn gedachte, moet u dat ook gewoon zeggen, hoor. En dus ik heb daar gewoon eerlijk naar gezocht van, nou ja, hoe moet je een Bijbelkring invullen? Maar ik ben er om u te dienen, dus als u het liever anders hebt, dan moet u dat maar gewoon tegen mij zeggen. Dan nog even over de indeling van de avond zelf. Ik was een beetje laat om de kosteres te bellen. Ik zei, ik heb het liefst eigenlijk gewoon als we binnenkomen koffie. En dan beginnen en na mijn uitleg een versje zingen en dan direct de vragen eraan. Ik vind vaak met zo'n pauze, dan ja, komt er toch weer van allerlei dingen bij die, ja, misschien helemaal met het onderwerp niet te maken hebben. Dan, ja, dan kan het zomaar een vogel zijn die zaad wegpikt. Dus dat zou mijn liefste vorm zijn, dat we koffie drinken als we binnenkomen met elkaar en dan het woord laten spreken en daar met elkaar over doorspreken naar het zingen van een versje en dan uit elkaar gaan. Maar ook daar mag u straks wel uw gedachten over zeggen. Het laatste wat ik zeggen wil is, zeker omdat ik de dingen rustig probeer uit te leggen, mag u ook onder mijn uitleg uw vinger opsteken en zeggen, dominee, nou volg ik u even niet en ik wil graag alles begrijpen. Wilt u het nog even uitleggen? He, dus u moet gewoon uw vinger opsteken als ik iets zeg wat u zegt, ja, dit gaat mij toch te vlug, dat begrijp ik niet. He, dan moet u daar niet mee wachten tot nadat we pauze gehad hebben om uw vraag te stellen. Maar u mag dat ook gewoon direct vragen, want u moet het wel begrijpen. He, en daar gaat het mij om. Dus u mag ook rustig, als u even zegt, dominee, wilt u het nog eens zeggen, want dat vat ik even niet, of met een voorbeeld nog even duidelijk maken, dan mag dat altijd. Hè? Dus ik probeer het gewoon rustig uit te leggen. Nou, laten we proberen. En dan hoor ik straks wel of dat het zo uw instemming heeft om het zo te doen. Goed, wij hebben met elkaar het slot gelezen van Genesis 11. En in Genesis 11 vinden wij eigenlijk de afsluiting van de behandeling van de Heilige Geest van de geschiedenis van de mensheid. Als wij het begin van Genesis lezen, dan gaat het in het begin van Genesis over de mensheid. God schiep Adam en Eva. En in die eerste 11 hoofdstukken zie je eigenlijk hoe de Heere heel de geschiedenis van de ontwikkeling van de mensheid beschrijft. Ons wordt de zondeval beschreven en daarna de torenbouw van Babel, waarin de mens een opstand tegen God toont, waar hij niet naar hem wil luisteren. En dan weten wij dat bij die torenbouw van Babel de Heere de spraak verward en de mensen overal zich over de wereld verspreiden. En de mensheid heeft daarin God de rug toegekeerd. En dat is niet de eerste keer. We hebben dat ook al gezien bij de zondvloed. En de Heere schiep Adam en Eva. Ze zijn van hem afgevallen. Hij heeft hen opgezocht. Adam, waar zijt gij? De mensheid is van de Heer afgevallen. De zondvloed is gekomen. De Heer heeft weer een nieuw begin gemaakt met Noach. De mensen zijn weer van de Heer afgeweken. De torenbouw van Babel is daar het duidelijkste bewijs van. En toen heeft de Heer de spraak verward en de mensen zijn over de hele wereld verspreid. En dat is het laatste wat we lezen van de hele mensheid. En dan maakt de Heer opnieuw een begin. Maar nu niet meer met de hele mensheid, zoals bij Noach. Maar nu alleen met één persoon en met zijn nakomelingen. En daar begint de Heer dan mee als hij ons vermeldt dat er nu de geboorten zijn van Tera. Dat is het nieuwe begin. Het nageslacht van Sem wordt u voorgelezen in Genesis 11, wat uiteindelijk dan eindigt bij Abraham, de zoon van Tera. En daar gaat de Heere nu een nieuw begin maken. Maar we moeten goed vasthouden dat de Heere dus nu zijn bemoeienissen niet meer heeft met heel de wereld in het bijzonder, maar met één persoon en alle kinderen die uit hem voortkomen, het volk Israël. En de gang van het volk Israël wordt ons dus beschreven in Genesis en uiteindelijk ook in het verdere Oude Testament. En in dat boek Genesis zien wij de uitvoering van Gods raadsplan. Hij maakt in het boek Genesis ons bekend hoe hij dat zal gaan uitvoeren, in welke fase de Heere die raad van eeuwigheid zal gaan vervullen. En daarin zien wij ook dat de Heere steeds ongedachte wegen gaat die de mensen niet verwachten. Maar het hele bijzondere is wel dat de Heere vanaf Genesis 11 met Abraham in een verbondsrelatie treedt. De Heere sluit een verbond met Abraham en de zijnen. En in die verbondsrelatie straft hij en zegent hij dat volk. En die raad van God die loopt dwars door heel Genesis heen. En wij mogen dan vanuit Genesis meeluisteren door de hele schrift heen tot de volle openbaring van de Heere in het Nieuwe Testament. En zo zullen wij ook steeds vanuit Genesis, vanuit het leven van Abraham, lijnen trekken naar het Nieuwe Testament. Maar als wij nu gaan nadenken over Genesis en wel bijzonder over het leven van Abraham, dan moeten wij ons, voordat wij dat ten volle kunnen begrijpen, iets, en daarom zeg ik ook, ik probeer daar iets over te zeggen, als u het te moeilijk vindt, dan moet u dat ook direct tegen mij zeggen en zal ik het proberen wat uit te leggen. Maar wij moeten ons bij het overdenken van de geschiedenis van Abraham en alle gegevens die daar inkomen en die we allemaal met elkaar zullen bestuderen, moeten wij beseffen dat van de geschriften waarin de Heere de Bijbel heeft laten beschrijven er niet één meer overgebleven is. Wat bedoel ik? Wij hebben niet meer het handschrift van Mozes. Dat is kwijtgeraakt. En het oudste handschrift van de Bijbel dat wij hebben is nog maar heel jong. Nog maar net geen 1000 jaar. Dus dat betekent dat je vanaf de tijd dat de Bijbel is geschreven geworden, dat Mozes de dingen ging opschrijven, er dus duizenden jaren overheen gegaan zijn. En Mozes schreef het op. En de opvolger van Mozes schreef het weer over. En het werd zo overgeschreven, overgeschreven, overgeschreven. Duizenden jaren lang. Maar wij bezitten die rollen niet. En de oudste rol die wij bezitten is uit het jaar 1000. Maar u begrijpt wel dat die rollen die steeds overgeschreven werden en over de hele wereld verspreid werden, dat er dus vele handschriften zijn van die Bijbel. En het is voor de geleerden dan ook altijd een hele moeilijke opgave om te kijken bij een boekrol, is dit een zuivere boekrol. Onze vertaling die wij dus hier hebben, die is gebaseerd op een boekrol die in Rusland bewaard wordt, die zo'n 1000 jaar oud is. En dat is een boekrol die overgeschreven is door de Masoreten. En de Masoreten, dat waren hele goede kenners van het Hebreeuws. Want welk probleem doet zich voor met het Hebreeuws lezen? Dat is dit. Het Hebreeuws kent alleen maar klinkers. Wij schrijven op het woord boom. Dan heb je B-O-O-M. Nou, dat kan niet in het Hebreeuws. Dan moet je schrijven B-M. En vroeger konden de mensen dan uit de hele zin opmaken dat dat boom moest zijn. Maar het kon natuurlijk ook bom zijn. Of het kon bam zijn. Of het kon bim zijn. Nou, wat hebben die Masoreten gedaan? Die hebben dus die Hebreeuwse tekst, die alleen maar uit medeklinkers bestaat, voorzien van allerlei tekentjes die ze erbij schreven, erboven en eronder. En zo hebben zij die, en dat noem je dan, die taal gevocaliseerd. Dus dat zo wij kunnen dan lezen dat er boom moet staan en geen bim. Dat er boot moet staan en geen bad, hè, om het maar eens zo te zeggen. Maar er zijn ook nog weer andere handschriften die bestaan, bijvoorbeeld de handschriften die ontwikkeld zijn door de Samaritanen. En die Samaritanen die hebben de 5 eerste boeken van Mozes heel goed bewaard. Wij weten uit de geschiedenis dat die Samaritanen die teksten heel nauwkeurig overschreven. Dus ook die Samaritaanse Pentateuch, die 5 boeken van Mozes, zijn ook heel bijzonder. En die zijn ook erg gezaghebbend. En dan de 3e bron waaruit wij putten voor onze Bijbelteksten. We hebben dus de tekst van de Masoreten. We hebben de tekst van de Samaritaanse Pentateuch. En de 3e bron waaruit onze Bijbelvertalingen opkomt en waarvan gebruik gemaakt wordt, is de tekst van het Oude Testament in het Grieks. Zo'n 200 jaar voor de geboorte van Christus, toen het Hebreeuws steeds meer ging uitsterven en het Grieks een wereldtaal werd, kwam er een behoefte aan de vertaling van het Oude Testament in het Grieks. En die vertaling die noemen wij de Septuaginta, omdat daar volgens een verhaal 70 geleerden hebben aangewerkt. Septuaginta, dat betekent dan ook 70. En u begrijpt, dat is heel belangrijk, die vertaling, want die vertaling gaat dus terug op handschriften die wij al lang niet meer hebben, hè, want het is 2 eeuwen voor Christus. En ons oudste handschrift in het Hebreeuws is pas uit het jaar 1000. Dus er zit een 1200 jaar tussen. Dus het is heel belangrijk voor ons om te weten hoe toen al dat Hebreeuws in het Grieks werd vertaald. En ook die Griekse Bijbel is gelukkig bewaard gebleven. Zodoende kunnen wij dus aan de hand van die verschillende boekrollen komen tot een betrouwbare vertaling. Maar als u hebt dat misschien wel eens gehoord, dat als Paulus een tekst uit het Oude Testament citeert, dan moet je goed kijken, citeert hij nou uit die Septuaginta, uit die Griekse tekst van het Hebreeuws, of een andere schrijver kan uit zo'n rol putten waar de Masoreten uit geput hebben. En dat geeft soms wel eens een andere vertaling. En misschien hebt u dat ook wel eens gemerkt bij het Bijbellezen, dat je, wanneer je een tekst van Paulus leest die uit het Oude Testament citeert, en u slaat dan uw eigen Oude Testament op en zegt, hé, dat is toch wat anders dan het hier staat. Nou, dat is dus daarmee te verklaren dat Paulus dan een tekst citeert uit een andere rol, uit een ander boek, dan dat de vertalers hier gebruikt hebben bij het vertalen van het Hebreeuws. Als u daar nog vragen over hebt, ik kom straks aan de hand van onze geschiedenis wel aan te tonen hoe belangrijk het is dat u dat in het oog houdt. Goed, het tweede waar ik op wil wijzen als wij met de teksten van het Oude Testament te maken krijgen is dat er al in de 18e, 19e eeuw getwijfeld werd aan het auteurschap van Mozes. Wij hebben allemaal van jongs af aan geleerd dat de eerste 5 boeken geschreven zijn door Mozes. Niemand van u twijfelt daaraan. Zegt nee, natuurlijk niet, dat hebben we altijd geleerd. En onze belijdenis zegt dat ook. Maar er kwam al een hele nauwkeurige studie van de Bijbel op gang, zo in de 18e, 19e eeuw, door geleerden. En die zeiden, ja, maar dat kan helemaal niet. Die gingen die teksten uitpluizen en die zeiden, nee, dat zijn allemaal brokstukken. Die zijn ooit eens een keer in de tijd van koning Jozua bij elkaar gevoegd. En dat is tot een geheel gecompileerd, maar daar liggen allemaal verschillende auteurs onder. En men had bijvoorbeeld de theorie van overal waar Yahweh staat, de naam voor de Heere, dat is een bepaalde auteur. En overal waar Elohim staat, dat is weer een andere godsnaam, hebben wij te maken met een andere auteur. En het boek Deuteronomium, dat is heel anders van opbouw dan de andere boeken van Mozes. Dus ook dat moet een andere schrijver zijn. En al die bepalingen over de priester en de dienst, dat is ook echt een taal van een leviet. Dus dat moet wel een priestercodex zijn. Dus zo kwam men tot een stelling dat die boeken niet door één auteur geschreven zijn, maar door verschillende auteurs. En dat het zeker niet zo was dat ze van Mozes hand waren en zeker ook niet uit de tijd van Mozes, maar veel eeuwen later in de tijd van de koningen. En daarom zei men, is ook dat Oude Testament en die boeken van Mozes ook helemaal niet betrouwbaar. Dat is echt geen geïnspireerd woord van God. Dat is ook niet historisch betrouwbaar. Het is een ingevlochten verhaal van allerlei verschillende oorsprongen. En nu is het eigenlijk heel mooi om te zien dat ook nu tegenwoordig bijbelgetrouwe wetenschappers heel die theorie die alle universiteiten doordrenkt heeft, tot op de dag van vandaag, dat er nu toch ook bijbelgetrouwe hoogleraren zijn die een studie begonnen zijn en die zeggen, ja, maar dat klopt helemaal niet. Want als je goed kijkt naar de opbouw van het boek Genesis, dan zie je dat daar niet één auteur verschillende auteurs aangewerkt hebben, maar één schrijver. En dat kun je, zeggen ze, heel duidelijk zien aan de wijze waarop dat boek Genesis is opgebouwd. En dat heb ik ook voor u even gekopieerd. U moet dat er maar eens even bij nemen. En dat is wat u hier ziet. Hier ziet u eigenlijk een overzicht van de opbouw van het boek Genesis. En hoe is dat nou opgebouwd? Wel, u ziet hier een onderverdeling A, B, C en D. En dus eerst begint het over de schepping van hemel en aarde, dan over het begin van de mensheid, dan over de aartsvaders en dan over de Israëlieten in Egypte. En dan staat er boek 1, boek 2, boek 3. En wat wordt daar nu mee bedoeld? Wel, als je in het Hebreeuws het boek Genesis ziet, dan zie je dat elke keer bij die tekst, bij boek 2, hè, Genesis 2 vers 4, boek 3, Genesis 5 vers 1, boek 4, Genesis 6 vers 9, bij al die beginteksten van die, als het ware, verschillende delen, begint het met een hele specifieke uitdrukking. Ik noem die even in het Hebreeuws. En daar staat dan in het Hebreeuws, elle tole dood. En dat betekent, en dit zijn de geboorten van. U kunt dat in de tekst die wij met elkaar gelezen hebben, en neemt u die maar even bij. Wij hebben met elkaar een begin gemaakt met Genesis 11, vers 27. En daar ziet u staan, en dit zijn de geboorten van Tera. En dan staat er dus in het Hebreeuws, Ella tole dood. En dat betekent, dit zijn de geboorten. Of, zo zou je het ook wat eenvoudiger mogen vertellen. Dit is de geschiedenis van. En zo zie je dat elke keer dat boek van Genesis opgebouwd is in kleine geschiedenissen. Elke keer komt er weer een nieuwe geschiedenis. En als je dat heel goed bestudeert, en als u daar eens tijd voor hebt, dan moet u dat maar eens zien. Wat gebeurt er wanneer er iets gezegd wordt, en dit zijn de geschiedenissen? Dan maakt de Heere een keuze. Elke keer als zo'n tekst begint, zo'n hoofdstuk begint, dan wordt er door de Heere een keuze gemaakt. Hier gaat het over de keuze van de Heere om met de kinderen van Tera verder te gaan, en daarvan in het bijzonder het kind Abraham. Als het gaat over een andere, dit zijn de geschiedenissen van Isaac, dan gaat de Heere verder met Isaac en niet met Ismaël. En als er staat, dit zijn de geschiedenissen van Jozef, dan gaat de Heere verder met Jozef. En zo zie je dat het heel mooi is opgebouwd. Dat het dus helemaal niet waar is dat er allerlei auteurs aangewerkt hebben. Maar als je let op het grote geheel van het boek Genesis, dan zie je dat dat heel mooi is opgebouwd. En daarom wil ik ook dat aangeven, dat wij daar ook oog voor krijgen. Dat je ziet dat Mozes niet voor niets door de Heer aan het hof van Farao geweest is. Hij is daar geleerd in het schrijven van de dingen. En u moet ook nadenken hierover, dat natuurlijk in die tijd van Abraham niemand iets opschreef. Dus het moest allemaal verteld worden. En daarom moest je het op kunnen slaan in je hoofd. En dan waren dit soort nieuwe beginnen, zo'n soort begin, inleidende spreuk, weer een geheugensteun. Om het zo te kunnen onthouden. Dus dat wilde ik allereerst even aan u meegeven. Waarom? Opdat u laat zien dat de Heere Mozes de gave gaf om die dingen zo op te schrijven. Dat u ook in die zin de Heilige Schrift mag zien als een kunstwerk van de Heilige Geest. Zoals je naar een schilderij kunt kijken en zeggen, wat heeft de Heere die schilder toch een gave gegeven om het zo te maken. Zo is ook dat boek Genesis, wat voor ons misschien alleen maar een opsomming is van allerlei dingen, ook heel mooi gecomponeerd, om het zo te mogen zeggen. Ik ga daar zo meteen nog veel dieper op in om dat te laten zien, want dan hoop ik gewoon dat u steeds verwonderd mag raken over hoe de Heere handelt, ook in het schrijven van de Bijbel. Wat ik vervolgens wil zeggen is, als het over het boek Genesis gaat, dat wij erbij moeten beseffen dat het hier niet gaat om de geschiedenis van een mens. Het gaat niet om een roman van Abraham. Het is niet zo dat wij alles weten over Abraham. Het gaat er niet over bijvoorbeeld hoe dat Abraham beleefde dat hij geen kinderen kreeg. Maar het gaat over het handelen van God met Abraham. Hoe dat God door de onmogelijkheden heen zijn belofte vervult. En dat moeten we steeds in de gaten houden. Het gaat niet over Abraham, maar het gaat over hoe de Heere handelt in het leven van de aartsvader. En waarom moeten wij dat nu onderzoeken? Waarom moeten wij dat nu bestuderen, ook in de komende weken als de Heer ons dat geeft? Wel opdat wij leren zouden wie de Heere is in het leven van zijn kinderen. Daar gaat het om. En dat wij ook leren dat de Heere dezelfde gebleven is. En dat wat de Heer in het leven van Abraham deed, dat hij dat ook in ons leven wil doen. En dat de Heere zo zijn kinderen leidt. En dat hoe de Heere handelde in het verleden, dat nog zo doet dat wij op de Heere aankunnen. En we zien ook daarin dat de Heere zijn leven, zijn verhaal van Abraham laat opschrijven, waarin hij ons ook tekent dat Abraham een zwak mensenkind is, een klein nietig mensenkind met al zijn menselijke beperkingen. En dat God nou juist dwars daardoorheen zijn raad gaat volvoeren. Goed, het gaat dus over de Heere en die zijn raad volvoert in het leven van Abraham. Dan komen wij bij de vraag natuurlijk die u ook bezighoudt en mij ook bezig heeft gehouden. Van wanneer leefde Abraham nou precies? Nou, laat ik u dat heel eenvoudig zeggen, dat weten wij niet. Ik heb u gezegd dat wij in het Oude Testament, zoals wij dat hebben, uitgaan van de Masoretische tekst. En die zegt dat de zonvloed was in ongeveer 1600. En dat Abraham 300 jaar daarna geleefd heeft. En dan kom je ongeveer in het jaar 1900 na de schepping. Als je bijvoorbeeld de Samaritaanse Pentateuch zou nalezen, dan zegt hij, ja, maar de zonvloed was in 1300 en Abraham is ruim 900 jaar later geboren. En dan komen we in het jaar 2200. Lezen we de Septuaginta, die Griekse vertaling, die zegt, nee, de zonvloed die was 2200 jaar na de schepping en Abraham leefde 1000 jaar daarna. Dus dan zit je in het jaar 3000. Je ziet dus dat je met dateringen in de Bijbel heel erg moet oppassen. En je zult daar ook vaak, ook als je in de zondagsschool moet vertellen, of zelfs met je kinderen daarover hebt, en je wilt eens wat nazoeken, dan zul je dus tegenkomen dat er heel veel verschillende jaartallen gebruikt worden. Dat is een van de moeilijkste problemen bij de bestudering van dat oude boek Genesis. Hoe zit het nou met de jaartellingen? En de meest recente studies die zeggen, we moeten nog zoveel onderzoeken als het gaat over de datering. Als je de schepping neemt en alles wat daarna komt, wanneer was dat nou precies? Nou, dan moeten we eigenlijk zeggen, daar weten we nog zo heel weinig van. Het tweede wat ons bezighoudt is, waar heeft Abraham nou precies geleefd? Ja, zegt u, in Ur der Chaldeeën. Maar goed, waar is dat dan? Nou, ik heb u ook een klein kaartje gegeven. Dan kunt u er ook even bij nemen. En dan ziet u, als u het een beetje kunt bestuderen, het is het onderste kaartje, dan ziet u dat er een Ur staat, helemaal rechts onderin. En dan gaat er zo'n stippellijntje naar Babel. Dat is tot nu toe de meest aangenomen plaats voor Ur. En dat is bij wat wij nu zouden noemen Irak, Bagdad. Daar moet je het ongeveer denken. Hè? Waar Saddam Hussein geleefd heeft. Maar, nu zeggen er heel wat mensen, dat kan eigenlijk niet. Dat is eigenlijk niet de plaats waar hij gewoond heeft. Waarom niet? En dan is het toch wel mooi om daar zo eens even over na te denken. De namen die Abraham heeft en zijn vader Terah, dat zijn geen Babylonische namen. Je ziet ook Babel daar liggen. Maar dat zijn veel meer West-Semitische namen. En het tweede argument dat ze zeggen, en dan kun je dat ook wel zien, die handelsroute die ze gevolgd zouden hebben, die gaat eigenlijk aan Haran voorbij. Want ze komen uiteindelijk in Haran. Maar die handelsroute die loopt helemaal niet langs Haran. Dat zie je. En na Mari, dan buigt die af naar Ebla. En Haran ligt daarboven. Dus ze zeggen, dat kan eigenlijk niet. Want als je zo'n route neemt, dan volg je natuurlijk zo'n karavaanspoor. Want je kunt niet buiten zo'n route om. En dan zeggen er ook anderen weer, het moet veel dichter bij Haran gelegen hebben, dat Ur. En dan zie je daar bovenin een plaatsje Urfa en Ura. En dan zeggen de verklaarders dat als later ook Jacob en ook Eliezer gezonden worden naar de familie van Abraham die daar achtergebleven is, dat ze dan naar Paddan Haran moeten gaan. En dat ligt dus in die buurt van Ur en Ura. Nou, het is natuurlijk uiteindelijk ook niet belangrijk waar Ur gelegen heeft. Maar het is wel eens goed om te zien dat het allemaal nog niet zo makkelijk is om dat nou precies te duiden waar dat nu allemaal vandaan komt. Dat dus allereerst even over de datering en de plaats waar alles geschiedt. En dan wil ik nog even iets zeggen voordat we echt naar de geschiedenis van Abraham zelf gaan, naar zijn leven. En dan moet u het blad eens even omdraaien. En ik zei al, die Bijbel dat is een kunstwerk van de Heer. Gods werk is altijd wonderlijk. En hij gebruikt altijd zijn geest om in mensen te werken. En wat God doet, dat is ook altijd heel goed om dat te bewonderen. Nou, ik zei al, dat boek Genesis is in twee delen opgedeeld. Je hebt in de eerste plaats de geschiedenis van de mensheid tot met hoofdstuk 11. En dan krijg je de geschiedenis van de aartsvaders. Abraham, Jacob, Isaac en Jacob. Als je nou eens kijkt naar de mensheid, dan zie je, als je dat heel nauwkeurig bestudeert, en de geschiedenis van de zondvloed, de schepping, dat die eigenlijk parallel aan elkaar verlopen. En dus als je ziet, het begon met de schepping, dan volgt er op de zonden, geen nakomeling van vermoorde jongste, maar rechtvaardige zoon, nakomeling van zondige zoon van Kain. En zo loopt dat door. En als je dat dan vergelijkt met de zondvloed, dan zie je daar precies eenzelfde ontwikkeling. Je moet dat thuis maar eens verder allemaal op je gemak, als je er tijd voor hebt, bekijken. Maar dan zeg je, hé, wat is dat mooi opgebouwd. Dat kan nooit door verschillende mensen gedaan zijn. Dat is één auteur die dat zo heeft gedaan. Ga je nu kijken naar de geschiedenissen van personen, van Abraham en van Jacob, dan lopen die structuren niet parallel, maar dan zie je daar, en dat is een moeilijk woord, chiastisch, maar daar zit daar als het ware een soort kruis in, waarin het middelpunt het eigenlijk over gaat. En die andere dingen zijn aan elkaar gespiegeld. En als je dan het leven van Abraham zal onderzoeken en je splitst dat op in onderdelen, dan zie je dat bij F, dat is het centrum. Daar gaat het over, het verbond met Abraham. En als je van daaruit naar voren en terugkijkt, dan zie je hoe mooi dat opgebouwd is. Ik kan het u nu alleen maar even meegeven. Je moet er eigenlijk eens echt even voor gaan zitten. En zoals dat je in de natuur Gods wonderlijke werken in de schepping ziet, zo is de Bijbel ook een wonderlijke schepping Gods die zo heel mooi in elkaar steekt. Waarvan je zegt, hé, wat heeft de Heere dat toch wonderlijk en kunstig gemaakt. En dat je ook daarvan mag zeggen, Heere, hoe wonderlijk zijn uw wegen. Goed, dan gaan wij nu over, en ik hoop dat u zegt, nou ja, dat is misschien hier en daar wat moeilijk, dan moet u het allemaal maar vergeten. Maar u komt er straks af en toe wel eens even op terug, maar dan kunt u het altijd nog eens even nakijken. Wij gaan nu kijken naar de geschiedenis van Abraham. En dan lezen wij dat op een gegeven moment, zo lezen wij in vers 31, dat Tera Abraham zijn zoon nam en Lot, dus dat is zijn neef, de zoon van Haran die inmiddels overleden was, en Sarai de vrouw van Abraham. En zij gaan weg uit Ur der Chaldeeën naar Kanaan. Nou is het niet zo dat Tera al wist dat hij naar Kanaan moest, maar de auteur heeft aangegeven dat ze in die richting op weg gegaan zijn. Maar het was voor hen nog niet bekend dat ze naar Kanaan zouden moeten gaan. En dan doet zich de vraag natuurlijk voor, hoe kwam Tera er nu bij om weg te trekken uit Ur der Chaldeeën? Wel zijn er verklarers die zeggen, als je alleen naar deze tekst kijkt, dan zou het misschien kunnen zijn door hongersnood, dat er te weinig voedsel was en dat ze daarom daar uit die streek Ur der Chaldeeën zijn weggegaan. Anderen zeggen, misschien is het wel politiek heel onrustig geweest. Maar als wij nu, en dat is het mooie van schrift met schrift vergelijken, dan moeten wij zeggen, nee, dat is niet gebeurd. Wat is er dan wel gebeurd? Wel, dan moeten wij gaan kijken naar wat er staat in Nehemia 9, vers 7. Dat hoeft u niet op te zoeken, dat zal ik voorlezen. Het gaat zo meteen nog over een andere tekst, die kunt u wel even opzoeken. Maar Nehemia zegt, gij zij de Heere, de God die Abraham verkoren heeft en hem uit Ur der Chaldeeën uitgevoerd. En gij hebt zijn naam gesteld Abraham. Dus Nehemia zegt dat Abraham uit Ur der Chaldeeën gevoerd is. Nou zou je nog kunnen zeggen, nou ja, dat is dan bedoeld dat zijn vader hem meegenomen Maar dan komen we nog bij een andere tekst. En die is nog belangrijker in dit opzicht. En dat is Handelingen 7. Handelingen 7, waar we lezen in de reden van Stefanus. En wat lezen wij in de reden van Stefanus? Gij mannen en broeders en vaders, hoort toe. De God der heerlijkheid verscheen onze vader Abraham, nog zijnde in Mesopotamië, eer hij woonde in Haran. Dus daar zien wij dat de Heere verschenen is aan Abraham toen hij nog woonde in Ur der Chaldeeën. Dus daar is de Heere voor de eerste maal aan Abraham verschenen. En toen heeft de Heere tot Abraham gesproken dat hij weg moest trekken. Wat de Heere toen gezegd heeft, dat weten wij niet. Maar de Heere heeft hem gezegd dat hij daar weg moest gaan. En hij heeft zijn vader, om het zo te kunnen zeggen, overtuigen. Vader, wij moeten hier weg uit Ur der Chaldeeën. En zijn vader is meegegaan. En ook Lot is meegegaan. En zo zijn ze vertrokken. De vraag is dan vervolgens, ik stel allemaal maar vragen en dan probeer ik daar met u antwoorden op te zoeken. Hoe kwam dat nou? Kende Abraham dan de Heere? Vreesde Abraham de Heere? Was het zo dat de woorden van zijn overgrootvader Noach nog doorklonken in die lijn van Sem en dat hij de Heere kende? En als we dan weer verder de schrift bestuderen, dan is dat niet zo. Abraham was een afgodendienaar. Hoe weten wij dat? Wel, dan moeten wij naar Jozua 24, het tweede vers. Want daar lezen wij, toen zeide Jozua tot het ganse volk, alzo zegt de Heere, de God Israëls, over gene zijde der rivier hebben uw vaders van ouds gewoond, namelijk Tera, de vader van Abraham, en de vader van Naor, en zij hebben andere goden gediend. En dat laat ons dus heel duidelijk zien dat de kinderen van Sem uiteindelijk ook van de Heere zijn afgeweken. En dat uiteindelijk Tera en zijn kinderen de afgoden dienden. Daar in Ur der Chaldeeën, daar werd de maangod Nannar aanbeden. En in Babel werd de zonnegod aanbeden. En ook de sterren werden aanbeden. En in die dagen dacht men dat je leven bepaald werd door de stand van zon, maan en sterren. En Abraham, zijn naam is ook een titel van Nannar, die maangod. Abraham betekent vader is verheven. Die maangod is een verheven hoge vader. En zo zien wij dus dat Tera met zijn zonen diep in de afgoderij gedompeld geleefd heeft. En dan zie je, geliefden, dat het zo'n groot wonder is dat God naar zulke mensen omzag. Hij zag dus om naar Tera en naar Abraham. En dat waren afgodendienaars. En daarin zie je Gods welbehagen schitteren. Hij zoekt dus mensen en hij roept mensen die helemaal niet naar hem vragen, die zich neerbuigen voor maangoden en de zon aanbidden. En dan zien we ook het tweede wonder daarin, omdat Abraham door de Heere geroepen is en hij een groot volk zou zijn en Christus uit hem voort zou komen en uit Christus de Nieuw Testamentische Kerk, zien wij dat in de roeping van Abraham het wonder ligt dat u en ik vanavond hier bij dit woord zijn. Dat komt omdat God Abraham, een aanbidder van de sterren, van de hemellichamen, geroepen heeft. En ik hoop dat je die lijn mag zien. Omdat God toen sprak, mogen wij hier nog bij het woord zijn. We gaan in onze gedachten verder. Abraham, samen met zijn vader en zijn neef Lot, vertrekken en ze gaan naar Haran. En daar blijven ze. Ze gaan niet verder. We weten niet waarom ze daar gebleven zijn. Daar vertelt ons de schrift niets over. Maar, en dat is het eerste, denk ik, bij alles wat ik al gezegd heb, wat een hele duidelijke geestelijke spits heeft, is dat in dat 31ste vers over Thera gezegd werd, en hij kwam aan in Haran en hij bleef al daar, en dan staat er aan het slot, en hij stierf al daar. En dat heeft ons vanavond heel veel te zeggen. Abram zegt: vader, wij moeten weg uit Ur der Chaldeeën. En zijn vader zegt: ja jongen, ik ga mee. Maar hij komt niet aan in de plaats waar ze hadden moeten aankomen. Niet in Kanaan. En de Heilige Schrift wijst ons daar zo op. Hij kwam aan, bleef daar en stierf in Haran. De plaats waar de maangod Nannar ook werd aanbeden. En dan zie ik in mijn gedachten meerdere geschiedenissen in de Heilige Schrift. Ik denk aan de vrouw van Lot. Lot zegt tegen de vrouw: vrouwen moeten uit de stad. Ze wordt omgekeerd. We kunnen hier niet blijven. Zijn vrouw gaat mee. Maar ze komt niet in Zoar. Onderweg kon ze toch de stad Sodom niet loslaten. Ze werd een zoutpilaar. Dan denk ik aan de geschiedenis van Orpa en Rut. Orpa, ga mee naar de God van Israël. Daar is het ware leven. Jij ga mee. Tot aan de grens. Nee, ik kan toch Moab niet loslaten. En dan denk ik tenslotte aan de geschiedenis van het zaad. Zaad dat gestrooid wordt, maar wat niet opkomt en ware vrucht draagt. En deze geschiedenis van Thera, en in de lijn van Thera, de vrouw van Lot, Orpa, het zaad dat op de weg valt, in de steenachtige aarde, tussen de doornen en de distelen. Even lijkt het iets te zijn, maar het sterft en het draagt geen vrucht. En dat betekent, geleden, dat als wij onder het beslag van onze bekeerde voorouders, bekeerde opa, Godzalige moeder, met de kerk meereizen, dat het ongenoegzaam is. Want waar moet het op aankomen? Op een radicale, totale breuk met het oude. Thera ging mee op het woord van Abraham. De vrouw van Lot ging mee op het woord van haar man. Orpa ging mee op het woord van Rut. Maar ze kwamen nooit aan in het beloofde land. Daarom moeten wij onszelf onderzoeken. Lopen wij met de kerk mee, als Thera, als de vrouw van Lot? Want waar moet het op aankomen? Op die radicale breuk, zoals er kwam in het leven van Abraham. En daar gaan we zo over nadenken. Ik wil u nog één ander klein puntje laten zien. Om even te voelen hoe moeilijk het soms is om de schrift goed uit te leggen. Thera sterft. En dan is Thera 205 jaar oud. Thera is 70 als Abraham geboren wordt. Abraham verlaat Haran als hij 75 is. Nou, dan mag ik aan u vragen, hoe oud was Thera toen? Nou, zo te zeggen, dat is 70 en 145. Of 70 en 75, dat is 145. Hoe oud is Thera als hij sterft? Dan is hij 205 jaar oud. Dus, wat wil dat zeggen als wij van dit schriftgedeelte uitgaan? dat Abram weggegaan is uit Haran toen God hem riep en zijn vader 145 jaar was. En dat hij dus 60 jaar nog geleefd heeft in Haran. Dat kunt u volgen, hè? Dat is niet moeilijk. Maar, nou ga ik u iets laten lezen uit de geschiedenis die we ook al gezien hebben van Stefanus. En wat zegt Stefanus in zijn rede? En dan moet u dat maar eens even opzoeken. Handelingen 7. Het vierde vers. Toen ging Abram uit het land der Chaldeeën en hij woonde in Haran. En vandaar, nadat zijn vader gestorven was, bracht hij hem over in dit land waar hij nu woont. Nou, kan dat? Ziet u dat het soms niet altijd gemakkelijk is met die getallen in de Bijbel? Als we dus van Genesis uitgaan, dan wordt er ons verteld dat hij 205 jaar oud is en dat hij dus minstens 60 jaar geleefd moet hebben na het vertrek van Abraham uit Haran. Hoe is dat nu te verklaren dat Stefanus zegt dat hij gestorven is en na het sterven Abraham pas vertrokken is? Wel, dat heeft te maken, en zo wordt het uitgelegd en verklaard, dat Stefanus dus niet uitging van de Masoretische tekst, maar van de Samaritaanse Pentateuch die ik u al aangaf. En daarin wordt de leeftijd van Tera gesteld op 145. En zo klopt het dan weer wel dat hij gestorven is en dat toen Abraham vertrokken is na het sterven van zijn vader. En dus zo zie je dat in de Heilige Schrift je iets van die achtergronden moet weten om bepaalde vragen die je soms kunnen verrassen. Dat je zegt, hé, maar hoe kan dat dan? En zou dan toch de Bijbel zich tegenspreken en hoe zit dat dan allemaal? Nou, niet dat daarmee alle vragen beantwoord zijn, verre van dat, maar wel dat je daar eens even bij tijden op gescherpt wordt dat het allemaal, zeker als het over die oude dateringen gaat, niet altijd zo makkelijk is. Daar hoef je niet bang voor te zijn, hoef je ook niet aan de schrift te twijfelen, maar het is wel goed dat je dat even weet. Ik zei al, geliefden, en daar gaan we nu mee eindigen, dat is, het moet komen tot een radicale breuk in uw en in mijn leven. Want wat geschiet er in het leven van Abraham? Als Abraham daar in Haran woont en hij misschien dacht, nou ja, laat ik hier maar blijven, want verder durf ik niet te gaan. En in Haran werd ook die Nanna nog aanbeden. Laat ik hier maar blijven, mijn vader wil ook niet verder. En dan komt daar de Heere. En de Heere die zegt, Abraham, en dan komt bij Genesis 12 het eerste vers, ga uit uw land, ga uit uw maagschap en ga uit uw vaders huis. En u moet dat zien, geliefden, als een drietal bijlslagen aan het bestaan van Abraham. Hij wordt als het ware als een boom totaal en radicaal ontworteld. Want dat betekent het. Wij kunnen ons absoluut geen voorstelling maken wat dit voor Abraham betekend moet hebben. Als er gezegd wordt door de Heere Abraham, ga uit je land, dan betekent dat voor hem in zijn afgodendienst, dan moet ik uit de beschermingsgebied van mijn god Nannar. Want die goden waren in die dagen aan een land verbonden. Elk land had zijn eigen god. Dus als je uit dat land ging, ging je ook uit de bescherming van die god. Dat was het eerste. Als de Heere zegt, maar je moet ook je volk, je clan verlaten, dan betekende dat voor hem al zijn sociale zekerheid, als ik het zomaar eens mag zeggen. Want men zorgde voor elkaar en men leefde met elkaar en men hielp elkaar en men beschermde elkaar. En in de derde plaats, verlaat je vader en je moeder en heel je familie en je zult ze nooit meer weerzien. Hij moest een radicale breuk hebben, ook met zijn vader en zijn moeder. en alle andere familieleden. De meest tere en intieme banden moest je doorsnijden als deze boodschap tot hem komt. U moet zich dat proberen in te denken en ik zeg, u kunt het zich niet indenken. Het is voor hem radicaal. En je gaat weg en je bent vogelvrij en hij weet ook nog niet waarheen en waar hij komen zal en waar hij eindigen zal en hoe lang het zal duren. Als een vreemdeling overgeleverd aan de wilde omgeving, zonder bescherming, zonder iets. Zo moet hij weg. En dan komt natuurlijk bij u en bij mij de vraag, hoe kan dat nou? Hoe kun je nou zo'n radicale breuk in je leven laten voltrekken? Hoe kan dat? Wel, en daar hebben wij het geheim van het spreken Gods. Dat zie je hier in het leven van Abraham. God spreekt. En als God gaat spreken, dan spreekt hij met macht en met majesteit. Het is hetzelfde als toen God de schepping voortbracht. En God sprak en het is er. Het licht was er. En zo werkt God ook door zijn geest. Als hij gaat spreken, dan gaat hij die wil ombuigen. Dan gaat hij dat hart vernieuwen en dan gaat hij die ogen openen. En dan klinkt het in dat wonder van die herschepping, ga uit, sta op uit de doden. En zo door dat machtig spreken van God wordt Abraham geheel en al ingewonnen om zijn vaderland, zijn maatschap en ook zijn familie te verlaten. Daar staat hij, Abraham. En nogmaals, probeer het je in te denken wat dat voor hem betekent. Alles te verlaten. Een complete breuk met het verleden. En dan heeft hij alleen, maar dat is ook alles voor hem. En ik zal u wijzen. En zo zie je hem gaan. De knecht van de Heer. Ingewonnen door dat machtswoord van God. De kracht ontvangen om alles te verlaten. En zo mag hij gaan. En dan kan het wel eens geleefd hebben. Wat later David zal zeggen. En gij zult mij onderwijzen van de weg die ik gaan moet. Uw oog, Heere, zij op mij. En in dat vertrouwen gaat hij. En zo komt ook vanavond de roepstem tot u en tot mij. O God, zegt het nou tot u en tot mij en tot jou. Ga uit, uit Ur, uit Haran, uit de dienst van de vorst der duisternis. En dat is een radicaal woord, want als God je roept, en hij roept u, dan betekent dat in zijn volle consequenties, wat de Heer Jezus zegt, die vader en moeder boven mij lief heeft, is mijns niets waardig. En die zijn zoon of dochter lief heeft, boven mij is mijns niet waardig. Wat heeft Abraham dat ook straks moeten leren toen hij Isaac moest gaan offeren? Maar dat betekent bekering, geliefden. Dat betekent een radicaal sterven aan alles waar je nu aan vastzit. En je moet zeggen, hoe kan dat nou, Heer? Hoe kan ik nou? Wat ons doopformulier zegt. En zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen, liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden, met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Daar heb je als het ware de roeping van Abraham en uw roeping. Want u bent gedoopt. En u bent daarin door God vermaand en verplicht. Bekeert u. Wend u naar mij toe. U zult zeggen, Heer, hoe kan dat? Hoe kan ik sterven aan alles wat mij lief is? Alles wat de wereld mij biedt. Mijn gezin. Mijn werk. Die zondige begeerten in mijn hart. Hoe kan ik eraan sterven, o God? Dat kan alleen. Als het waar wordt in ons leven, wat ook Paulus zegt in de brief aan de Colossenzen. die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en heeft overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. We moeten eruit getrokken worden, zoals Abraham door die krachtige roeping van God eruit getrokken werd. Want hoe zouden wij in eigen kracht de banden van de vorst der duisternis kunnen verbreken? Hoe zouden wij onze wereldliefden kunnen doden? Onze liefde tot al die dingen van het aardse leven. Hoe zouden wij ze kunnen verbreken? En daarom gaat het over die beden. Heere, trek mij. Heere, wilt u mij, wat u mij in de doop bevolen hebt, geven wat u ook in die doop beloofd hebt. Heere, het is mijn schuld dat ik u niet volgen kan. Het is mijn schuld dat ik in Ur zit. Dat ik in Haran gebleven ben. Dat het nooit verder gekomen is in mijn leven dan met Tera. Enige godsdienstige betrachtingen. Maar in heel mijn hart zit ik nog vast aan mijn eigen ik. En dat is mijn schuld, Heere. Want ik ben rein en goed bij u voortgekomen. Daarom, Heere, trek mij. En zo zullen wij u nalopen. Amen. Zullen wij daarvan zingen met elkaar uit Psalm 32? Zullen we zingen met elkaar uit Psalm 32? Zoals Abraham onderweg gegaan is. Uit het vierde vers, waar hij het mocht weten. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Omringt me dagen in ruimte stelt met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Goed, wij zullen nu even met elkaar pauzeren en dan hoop ik dat u straks heel wat vragen hebt waar we dan misschien de stof nog wat nader kunnen uitleggen aan u. Dan hoop ik dat u misschien nog wat andere vragen hebt over de roeping, hoe dat nou gaat in het leven van een mens, hoe de Heer nou roept. Ook die vragen mogen natuurlijk aan de orde komen, zowel de meer schriftuurlijke vragen als ook de bevindelijke vragen. Die mag u allemaal stellen en hopen daar met elkaar over na te denken. Koster, moeten wij daar naartoe of komt u hierheen? Ja, natuurlijk. Dan kunnen we gelijk even een loopje doen. Ja hoor, dan moet u even een kop koffie. Zullen we niet te lang pauzeren, want ik ben al wat langer doorgegaan dan eigenlijk mijn bedoeling was. Maar een paar minuten, hè? En dan gaan we gauw weer verder. Goed, ik ben altijd blij als ik ergens spreken mag met jongeren of ouderen. Dan is toch vaak ook de spreking vaak een heel mooi onderdeel. En dan kunnen de dingen soms nog wel eens wat duidelijk gemaakt worden. En daarom hoop ik ook dat u de schroom overwint om vragen te stellen. Ik zei vroeger tegen mijn leerlingen altijd, domme vragen zijn er niet. Het is dom als je met een vraag loopt en je stelt hem niet. Dus u mag alle vragen stellen en ik geloof dat we hier in een gezelschap zijn dat elkaar wel verdragen kan. En dat het helemaal niet erg is als u misschien een vraag stelt waarvan anderen denken, nou dat weet ik wel. U moet het ook weten. Dus u hoeft zich op geen enkele manier te schamen. Zeggen, ja maar goed, ik heb nooit op voortgezet onderwijs gezeten. En ja, dan kijken ze misschien naar me dat ik zo'n vraag stel. Nou, we zijn allemaal maar eenvoudige mensen. En daarom stel maar gewoon de vraag die je vragen wilt. En ik zei al, je mag gewoon vragen naar de achtergrond van de geschiedenis. Maar je mag ook geestelijke vragen stellen. Goed, wie wil er een vraag stellen? Ja.
Ik kan het mis hebben hoor.
Nee, dat geeft niet.
Toen zei van Abraham dat hij, wat hij komt, kende God niet.
Nee.
Is toen, laat ik het in Pieter zeggen, de Heilige Geest actief geworden?
Ja, precies. Ik denk dat u daar heel goed aangevoeld heeft dat dat het wonder is waar het eigenlijk vanavond over gaat. Dat je zegt, de Heere kwam met zoveel macht, kracht en majesteit, dat hij Abraham zodanig bewoog, zodanig het leven in hem werkte, dat hij die stap kon doen. Want, ik heb het ook benadrukt, het is eigenlijk gewoon niet onder woorden te brengen wat dat voor hem betekend heeft. Verlaat je huis, je land en je familie. De meest intieme band. Loslaten om mij te volgen. Alleen mij. En je zegt, ja, dat kan niet anders dan dat dat Gods geest is. En dan zie je ook dat onze Nederlandse belijdenis het ook zegt. Dat dat het werk van de Heer is die door zijn geest de mens wederbaart. Want hij wil niet. Wie wil dat nou? Uit een veilige omgeving. Wie wil nou zijn afgoden loslaten? Waar hij zijn hart op gesteld heeft. Laat ik het nou heel eenvoudig zeggen. Heel concreet, de Heer zegt, nou, gooi weg die 100.000 euro die je op de bank hebt staan. Laat het achter. Doe het weg. Ja, maar Heer, dan heb ik niks meer. Want dat moest Abraham doen. Moest alles achterlaten. Je kinderen achterlaten. Ik heb met emigranten gesproken. Die zouden ook zo graag nog naar Nederland willen terugkeren. Maar ja, hun kinderen. Dus het Heer loslaten. Die vader.
Is dat ook de breuk die wij moeten?
Precies. Ja, dat is de breuk die in het leven plaats moet vinden. En dat is wat de Heer vraagt. Alles loslaten waar je aan vast zit. Om mij alleen over te houden. En ik hoop daar de volgende keer veel meer over te zeggen. We hebben net maar een beginnetje gemaakt. Maar dat zegt ook Petrus later tegen de Heer. Wij hebben alles verlaten. Alles. Dan weet je bij Petrus. Ook zijn werk. Ook zijn sociale contacten. Alles. Om de Heer te gaan volgen. Wij hebben alles verlaten. Maar dan geeft de Heer wel de belofte. En je zult het 100-voudig wedervieren. wederkrijgen. Hier en in het hiernamaals. Wat moest Mozes achterlaten? Alles. Rijkdom. Het hof. Eer. Macht. En wat kreeg hij? Een volk dat veracht was. Een slavenvolk. Maar hij zag op de vergelding des loons. En dat is wat er in de wedergeboorte gebeurt. En daarom zegt ook onze belijdenis dat de wedergeboorte een even groot wonder is als de schepping. Wat is de schepping? Wel, mag ik het heel eenvoudig zeggen. God zei, er is een leeuw. En toen stond hij er. Nou, dat moet je nou eens voorstellen. Zo, God spreekt altijd scheppend uit niets. Zo'n groot wonder. Nou, zo'n groot wonder is het ook als jij bekeerd mag worden. Dat is het allergrootste wonder wat er is. Dat jij niet meer zoekt de dingen die beneden zijn. Maar dat je God gaat zoeken. En je voelt het, en daarom zei je dat ook. Dat is nou een werk van Gods geest. Want ik kan de dingen niet loslaten. Mijn hart zit er zo aan vast. En de duivel heeft zo'n grote macht over mij. Hoe zou ik mij ooit kunnen bevrijden? En dan is het ook wat de bruid zegt in Hooglied. Trek mij, Heere, zo zal ik u navolgen. En hij heeft ons, zegt Paulus, getrokken uit de duisternis. Denk aan Psalm 40. Gij hebt mij uit die ruisende kuil opgehaald. En bezet mijn voeten op een modder. Die dichter kon zelf niet uit die kuil komen. En daarom zie je ook de dichter uit Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood. Toen riep ik tot de Heer. Och Heere, red mijn ziel. En wat gebeurt er nou, als je nou biddend opgaat naar Gods huis? Wat gebeurt er nou als God je gaat bekeren? Dan gaat God spreken zoals hij ook in het leven van Abraham ging spreken. Dan komt God met dat woord onder de prediking in je hart. En dat woord, dat gaat in je hart bekering werken. Dan kom je thuis en dan wordt alles anders. Laat ik het nou maar heel eenvoudig zeggen, praktisch. Kwam je vroeger uit de kerk en dan ging je koffie drinken en dan pak je de libellen. Laat ik het dan maar heel eenvoudig praktisch zijn. De dingen van de wereld gingen wat zitten lezen. En nou zeggen, weg ermee. Ik kan het niet meer zien. Waar heb mijn hart naar uitgegaan? Nou, de dingen van de tijd, kleding. Dat vond ik mooi, mode. Noem maar even iets concreets. En dan zeg je, Heer, mag ik u vinden? En dan kom je uit de kerk thuis. En dan buig je je knieën. En zeg je, Heer, u hebt gezegd dat ik u volgen moet. U hebt geroepen dat ik me bekeren moet tot u. Heer, maar ik kan me niet bekeren. En ik moet me bekeren. Heer, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. En dan gaat dat woord kracht doen. En dan wordt alles anders. Dan moet je de dingen loslaten waar je aan vast zit. Waar je zo in opging. De wereld verlaten, zegt ons doopformulier. En de Heer aanhangen. Is dat een beetje een antwoord op je vraag? Nee. Ja. Precies, hè. Dan zeg je, Heer, waar heb ik mijn hart aan aangegeven? Waar ben ik druk mee geweest? Als de acceptgiro binnenkwam, dan scheurde ik hem open en keek gelijk, hé, hoe is dat afgegaan en dat bijgekomen? Ja, daar ging mijn hart eruit. Daar was ik mee bezig. En 's ochtends dacht ik al, wat moeten we 's avonds eten? Maar ik vroeg nooit, Heer, hoe komt u aan uw Heer? Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En dan zie je, als God gaat spreken, dan kan het niet meer. En dan zeiden onze ouden wel, dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. Dan ga je van de wereld walgen en van jezelf. En want datzelfde doopformulier zegt ook, als dat water van de doop mijn onreinheid aanwijst, opdat ik mijzelf vernederen, verfoeien, een walging van mezelf krijg en mijn zaligheid ga zoeken in een ander. En dat was het wat Abraham zag. Nanar de maangod. Sin de zongod. Het is allemaal bedrog. Maar God, die brengt mij daar waar ik zijn moet, in het land Kanaan. in zijn land, zijn erfenis, bij hem. Maar het is ten volle waar. Het is Gods werk. Maar hij roept nog. En dan komt het op de vraag aan: heb ik nou ook alles verlaten? En hoe komt het nou als ik niet alles verlaten heb? Hoe komt het nog dat ik zo vast zit aan mijn huis? En dat dan tot schuld wordt, heren. Ik wil niet komen. U roept mij wel. Maar ik sta u tegen. En want hij blijft roepen, de Heer, ook vanavond nog weer, ook door deze geschiedenis. Komt het tot jou en tot mij. Ga uit. Uit uw land. Uit uw maatschap. Ga er nou eens uit. Uit die wereld waar je zo in vast zit. Verlaat die wereld nou. Ik heb het zondag nog zo gezegd in de preek. Dat zie je ook in Bunyan's Christenreis. Die man die staat in de stad des verderfs en die leest uit de Bijbel. Die stad wordt omgekeerd. Als ik in Ur der Galdeën blijf, dan sterf ik in de afgoderij. Tera stierf, staat er, in Haran. Klein beetje uitgegaan, net als Orpa. Maar toch niet in Kanaan. Wel uit Egypte, maar in de woestijn gestorven. Je hebt een godzalig voorgeslacht. Was niet genoeg. Kan je niet mee sterven. Ook al heb je er indrukken van. Ja, heren, dat moet ik ook kennen. Maar we moeten het kennen. Tera had een indruk van wat Abraham vertelde. Vader, we kunnen hier niet blijven. Ja, jongen, ik ga mee. En toen het erop aankwam, toen zei het, laten we toch maar hier blijven. En het had niet veel gescheeld of Abraham had er ook gebleven. En dan zie je verkiezende liefde. Want de Heer laat Abraham niet los en hij roept hem voor de tweede keer. Abraham, je bent niet in Kanaan. Je moet weg hier. Goed, wil iemand anders nog een vraag stellen? Niemand? Dat kan ik me niet, bijna niet voorstellen. Ik zie jou zo bladeren, Erma. Is je iets niet duidelijk?
Ik zit af te vragen.
Ja.
In die tijd van Adam.
Ja, precies.
Je krijgt wel de indruk dat er niemand is die ze, ja, die meer leeft naar het inzetten van de Heer.
Ja.
Want Adam moest nog nakomen, dat zegt.
Ja.
Maar hij leeft ook in het midden, hij doet ook daar.
Ja.
Het was eigenlijk nog maar iemand op de aarde toe, dan zie je dat het eigenlijk toch altijd van God verwend wordt. Ja.
Ik ben blij dat je dat nog even vroeg. Hè? Nee. En daarin zie je elke keer weer dat wonder van die verkiezende liefde van de Heer. Dat de Heer nou elke keer weer een nieuw begin maakt. En dan zie je ook dat wanneer de hemel straks vol zal zijn, zal het alleen maar zijn omdat God gewerkt heeft. Hè? Omdat God geroepen heeft. Kijk maar, je ziet het elke keer terug en dat maakt het zo wonderlijk, hè. Dat als de Heer de hemel en de aarde geschapen heeft, Adam en Eva geschapen en de zondeval, wat gebeurt er dan? Dan vluchten ze bij de Heer weg. Ze komen niet voor de Heer in de schuld. Ze zeggen niet, Heer, nou hebben we van de boom gegeten, vergeeft u het ons alstublieft. Nee, ze zeggen, Heer, het is uw schuld. En dan gaat God toch een nieuw begin maken tegen mensen die hem de schuld geven van de val. En dan zegt hij, ik zal vijandschap zetten. Nou, hoe loopt het nou af? Dat weten we. Uiteindelijk komt er ook uit het geslacht van Seth niemand meer. Behalve één waar de Heer een nieuw begin mee maakt. En dit zijn de geboorten van Noach. Begint er een nieuw hoofdstuk. God haalt Noach eruit. Dan gaat het weer mis. Torenbouw van Babel. Dit zijn de geschiedenissen, de geboorten van Tera. God begint weer opnieuw. En zo is het steeds weer. Volk Israël, nooit anders gedaan dan afwijken. En God zendt weer een richter. En zo zendt de Heer weer een koning. Zo zendt de Heer weer een profeet. En zo uiteindelijk, als de Heer Jezus geboren wordt, is er weer bijna niemand die God vreest. Heel de wereld in het heidendom. En een enkeling, Anna de profetes. Een enkeling die nog aan God vraagt. En verder de hele wereld in het heidendom. En dan komt de Heer Jezus. En zo is het telkens weer de Heer die de eerste is. En die telkens weer de mens opzoekt. Zoals het in het paradijs begonnen zijn. Waar zijt gij? Dat is eigenlijk ook wat de Heer tegen Abraham zegt. Kom en volg mij. Wat de Heer Jezus zegt tegen Levi. Levi, volg mij. Hij moet er onszelf uitroepen. Anders komen wij nooit. En daarom ook, Heere, roept u mij niet alleen, maar trekt u mij ook. En laat uw roep met kracht. Laat het een inwendige roeping zijn. Weet je nog dat je daarover belde? Broeder Bon. Ja? Dat we daar met elkaar over spraken. Hij zegt, ja dominee, er is toch een tweeërlei roeping. En dat is ook zo. Tera werd ook geroepen. Maar Abraham werd inwendig geroepen. En hij zegt, Heer, roep ook mij. Met kracht. En laat uw roeping in mijn hart onwederstandelijk zijn. En trek mij, zegt de bruid. Dan zal ik u navolgen. Laat dat ook het gebed zijn. Heer, want als u mij niet bekeert, dan zal ik voor eeuwig verloren gaan. Want ik kan niet komen, ik wil niet komen. En ik zal nooit uit mezelf komen. Maar trekt u mij nou. Met koorden van liefde. En dat wordt ook het wonder. Want dan zegt de profeet, gij hebt mij getrokken. Met koorden van eeuwige liefde. En dat dat ook de vrucht vanavond mag zijn. Heere, wilt u ons net als Abraham, die u niet zocht. Heere, zoekt u mij toch, arme verloren zondaar. Laat die opzoekende liefde van de Heere ook vanavond afgesmeekt mogen worden. Zo zie je dat er echt wel vragen zijn, maar misschien durf je ze niet te stellen. Hè? Ja, Daan, ik dacht ook wel. Ja.
Je kan niet altijd zien wat u zegt, want in de leertaal had ik ook nog zeker.
Ja. Maar we mogen wel zeggen dat in de dagen waar we nu van lezen, dat we geen enkele aanleiding vinden in de schrift om te zien dat er nog mensen waren die de Heere vrezen. Zelfs Abraham dus niet. Omdat Jozua zegt, uw vaders, die aan de overzijde woonden, zegt hij, daar, in Haran en in Ur der Chaldeeën, waren afgodendienaars. En dat was notabene wel de lijn van Sem. Dus dan hoeven we nog niet eens iets positiefs te denken van die andere twee. Gam en Jafet. Dus als al in de stam van Zet al niemand meer de Heere vrezen, hoe zou het dan bij de anderen geweest zijn? En de schrift zwijgt erover. Dus in die zin mogen wij wel zeggen dat de dagen van de zondvloed wedergekeerd waren. En dat blijkt natuurlijk ook wel in de torenbouw van Babel. Want toen zeiden de mensen, terwijl de Heere gezegd had, gaat heen over de wereld en vermenigvuldigt u. Zij zei, nee, we doen precies andersom. Wij blijven hier, tegen de Heere in. En dan zegt de Heer, maar ik zal mijn raad volvoeren. Dan zal ik zijn spraakverwarring geven. Maar het was wel opstand en hoogmoed. Want wat zeggen ze bij die torenbouw? Wij zullen onze naam maken. Nou, wat is dat precies wat een goddeloos mens doet? Het gaat om mij. Mijn naam maken. En wat is nou? Wat de Heer zegt, nou moet jouw naam sterven. Omdat je door mijn naam gezaligd zou worden. En gaat leven tot mijn eer. Dus als je de torenbouw van Babel in je gedachten neemt, plus het feit dat de Heere tegen Jozua zegt dat Abraham ook een afgodendienaar was, kun je wel de conclusie trekken dat wat net gezegd is wel in zijn algemeenheid wel waar zal zijn. Dat er niemand was die naar God vroeg. Dat wil natuurlijk niet zeggen, zoals je dat ook zegt over de dagen van Elia, dat er niet hier en daar misschien nog een godvrezend iemand was. Want de Heer houdt altijd zijn kerk. Ook in die dagen. De Heer is nooit zonder kerk. Maar het is wel heel weinig geweest. Wij kunnen ze in ieder geval niet aanwijzen. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet geweest zijn. Hè? En daarin val ik jou ook weer bij. Hè? Het is altijd een kerk. Maar toen God Abraham riep, was het duidelijk. Hij was notabene vernoemd naar de maangod. Hè? En daarin zien wij toch wel de geestelijke les dat God roept mensen die naar hem niet vragen. Want wat zegt de Heer? En ik heb mijn armen uitgebreid aan een wederstrevig volk. En dat wordt het wonder van zalig worden. Ik zocht God niet, maar God zocht mij. En hij zoekt ook vanavond nog het verloren. Zullen we dat nooit vergeten? Iemand nog een vraag? Jos, geen vraag? Nou, die zal... Ik denk vanuit het Hebreeuws zal Jos nog wel een vraag hebben. Zie je al, daar heb je het al. Kan ik zoveel vragen. Hè? Goed, iemand van de anderen nog een vraag. Je mag rustig een vraag stellen, echt waar. Hè?
Mag ik nog iets zeggen?
Ja, natuurlijk.
Wat het verbonden is.
Ja. Ja.
Was daar vroeger geen onderling ook, want die hebben allemaal dezelfde tijd geleden toen de geschreven zijn. Was daar onderling ook een eenheid dan, of niet? Omdat we zeiden, de ene ding staat dat Abraham in deze tijd optrok,
ja.
De andere en dan de andere tijd was.
Ja, nou.
Nou,
kijk, je moet het zo zien. Ik probeer me dat heel eenvoudig voor te stellen. En Mozes is de eerste geweest die het opgeschreven heeft. Hè? Maar dan krijg je natuurlijk dat er overal heiligdommen zijn en overal synagogen zijn. Dus er moet overal, moet overgeschreven worden. Hè? Je hebt één rol en dan worden er twee van gemaakt. En van die twee worden er vier gemaakt. En zo wordt de schrift verspreid. En die worden allemaal... overgeschreven. Dus je krijgt, laat ik het zo zeggen, je krijgt een fariseenschool, laat ik het nou maar zo even noemen, maar die had je natuurlijk in die tijd, noem je dat nog geen fariseen, maar je krijgt een school van profeten in Dothan. Je krijgt ook een school van profeten in Jericho. En er komt ook een school. En dan had je natuurlijk niet zoals vandaag, dat je met computers en telefoon, dus die mensen zagen elkaar waarschijnlijk nooit meer. Die namen zo'n rol mee. En die gingen met zo'n rol van Mozes, met de wet en alles, gingen ze naar het noorden. En daar gingen ze dat overschrijven. Ja? En een ander die ging met zo'n rol naar het zuiden en ging daar overschrijven. En toen het verder ging, kreeg je ook bij Samaria scholen. En al die scholen schreven dat over. En nu kan het zo zijn dat je... Hè, ik weet nog wel goed dat onze professor Nieuwe Testament en Oude Testament... daar wel eens op wezen, vroeger toen je schrijven moest, dat moeten we ook ons indenken. Je kon natuurlijk niet zo mooi schrijven zoals wij dat nu, hè, met die hele dunne letters, want het was hele dikke inkt, om het zo te zeggen. Hè. Ja, dat was bijna een soort jam-achtige inkt. Hè. En dan op papier is niet dat mooie gladde papier dat wij hebben. Dus het was heel goed mogelijk dat onder dat schrijven hè, een letter dichtvloeide. En dat je dus niet meer goed kon lezen welke letter dan staat bij het overschrijven. En dat er dus bij het overschrijven wel eens een fout gemaakt kan worden. En dat is helemaal niet erg. Want dan hoef je niet te denken, ja maar dan zou de Bijbel niet helemaal waar zijn. Want je kon dan met behulp van andere handschriften weer onderzoeken. Van als er nou drie een O hebben en de andere hebben een D. Hè, dat stokje is weggevloeid. Nou dan moet het een D zijn in plaats van die O. Hè, dus dan kun je ook die fouten... Met veel studie kun je die handschriften bestuderen en zo tot een goede tekst komen. Maar er zijn wel verschillen in die rollen. En dat heeft gewoon te maken dat dat onafhankelijk van elkaar. En later zijn we natuurlijk, is het evangelie en ook de rollen van het Oude Testament niet alleen in Israël gebleven. Maar kreeg je natuurlijk ook in Syrië, in Damascus, toen Paulus ging. En dan zegt hij, breng mij de boekrollen, zegt hij. Dus dan zit hij in Rome. Dan brengt ze hem ook boekrollen. Nou, dan worden die daar ook weer overgeschreven. En zijn brieven, die worden ook allemaal overgeschreven. En de ene die schrijft hem over in Efeze en de ander schrijft hem daarover. En zo zijn er heel veel handschriften. Maar al die handschriften zijn allemaal weg. Pas de eerste oude handschriften die wij hebben, zijn 1000 jaar na de geboorte van de Heer Jezus. Al die andere handschriften zijn weg. En dan krijg je zoiets heel moois, dat onze belijdenis dan zegt dat wij de Bijbel door Gods goede zorg hebben gekregen. Het is de Heilige Geest die ervoor gezorgd heeft, ook al zijn die handschriften allemaal verdwenen, dat wij die andere toch nog hebben. Al zijn ze dan nog niet zo oud als die echte handschriften. Maar God heeft er toch voor gezorgd dat wij die gekregen hebben en daardoor het woord hebben. Maar we moeten dat wel als een hele bijzondere schat zien. Ik denk wel eens dat wij nooit genoeg beseffen dat wij een Bijbel hebben. Want heel veel mensen in de tijd van na de Heer Jezus of daarvoor hadden helemaal geen Bijbel. Wij kunnen maar niet waarderen genoeg dat wij een complete Bijbel hebben. Heel het woord van God dat ons zalig maken kan. Denk aan al die mensen, ook nu nog, die geen Bijbel hebben, maar toen ook geen Bijbel hadden. En dat de Heer ons dit gegeven heeft. Dan zeg ik wel eens tegen mensen, wat is nou het mooiste wat je in huis hebt? Dan zijn maar weinig mensen die zeggen, dit is het mooiste wat ik in huis heb, het rijkste. En dat is het wel. Hè? Want dit is eten en drinken. Dit is mijn eeuwig leven. Hè? Gods woord. En dat is een wonder dat we dat gekregen hebben. Maar we moeten leren, en dat is wel eens, kijk, en u als ouder hoeft u zich daar echt niet druk over te maken. Hè? Voor u moet u maar gewoon zeggen, alles zoals er staat, dan is het zo. En ik hoef al die problemen, zoals ik dat nou vertelde over die jaren, daar moet u zich helemaal geen zorgen over maken. Maar u moet wel beseffen dat de Bijbel niet zo uit de hemel is komen vallen. Sommige mensen denken dat wel eens, dat de Bijbel op een gegeven moment zo compleet uit de hemel gevallen is. Maar dat is niet zo. We moeten ook iets zien van het wonder van Gods bewaring, dat Adam het verteld heeft aan zijn kinderen en zijn kinderen weer aan hun kinderen. En dat zo het woord eerst duizenden jaren mondeling is overgeleverd. En Mozes is het toen pas gaan opschrijven. En toen is het weer allemaal overgeschreven. Al die handschriften verloren. Maar God heeft er toch voor gezorgd dat er toch nog een paar overbleven. Omdat wij het woord zouden hebben.
Want bij de boekrollen hebben wij gestaan.
Ja.
Achter glas.
Ja.
Maar daar gaat het toch wat door.
Precies. Ja, dat is mooi, hè.
Het is toch de opbouw van de Bijbel.
Ja. Ja, ja. Die boekrollen, ja. Daarvan hebben onze vertalers gebruik gemaakt van die boekrollen. Dus ja, dat is toch wel heel wonderlijk als je zo over die hele tijd. Ja.
En de Heer Jezus heeft ook gezegd dat de Joden de Bijbel goed bewaard hadden.
Ja.
Het was dan het Oude Testament.
Ja, precies.
En waar gaat het in de hoofdzaak over in de Bijbel? Dat we God leren kennen en onszelf en de Heer Jezus.
Ja.
Door de Heilige Geest.
Ja.
En ja, dan kennen misschien dat en in getallen, dat is ja. Dan niet zo belangrijk.
Nee. Ik ben ook heel blij dat je dat ook zegt. Ik heb ook wel gedacht, moet ik dat nou aan de mensen vertellen? Al die dingen die erachter liggen. Maar het is toch wel eens goed om daar ook bij stil te staan. Hè? Dat ook later je kinderen of mensen die je ontmoet, dat zeggen, hey, ja, maar dat klopt helemaal niet. Hè? En dat je dan wel je realiseert dat die dingen er ook zijn. Onze belijdenis zegt het ook terecht, dat er in de Heilige Schrift duistere plaatsen staan die wij niet verstaan. Hè? Er zijn dingen waarvan wij moeten zeggen, heren, maar ons verstand is beperkt. Wij hebben een gevallen verstand. Hè? En wij kunnen niet al die dingen begrijpen. Maar wat je zegt, daar gaat het om. De Bijbel is genoegzaam tot zaligheid. Er staat alles in wat je moet weten om met God verzoend te worden. En daar gaat het over. En al die andere dingen, dat is goed. Hè? En je moet toch blijven bij wat die eenvoudige vrouw zei. Het woord is waar en daar staat in dat Jona door een vis opgeslokt is. Maar zou er gestaan hebben dat Jona een vis opgeslokt had, ik zou het nochtans geloven, want het is Gods woord. Nou, en zo moet je kinderlijk geloven. Hè? Maar dat betekent niet dat wij als predikanten en studenten, of hè, dat wij niet die achtergronden moeten onderzoeken en daar ook elkaar wat van doorgeven. Hè? Dat het niet allemaal zo eenvoudig is als wij soms wel denken, hè, als je de Bijbel leest, dat je soms over al die getallen heen leest. Maar er kunnen wel voor raadsel staan. En zeker onze jonge mensen wordt dat voor de voeten geworpen. Ja, nou, daar klopt toch niks van. De hele jaarrekeningen niet. En dat is een bewijs dat de Bijbel niet klopt. He? Nou, daarom vind ik het wel goed dat je er ook iets van weet. He? Maar dat moet je niet aan het twijfelen brengen. Want met dit woord kunnen we leven en ook mee sterven. Want het is onfeilbare woord van God, van A tot Z. Maar niet is het zo dat ik alles begrijp. En dat ik alles verklaren kan. Want dan zeg ik, Heer, ik ben een gevallen mensenkind. En hoe zou ik uw woord begrijpen? En we moeten nog veel leren en nog veel onderzoeken. En dan blijft het toch ook wel iets wonderlijks. Dat je nou nooit, je kunt allerlei theorieën en boeken hebben, die worden allemaal achterhaald. Maar dit blijft een onuitputbare bron van zaligheden en van onderzoek. Een bron van oude en nieuwe schatten. He? Goed. Ja, broeder Kot. Ja. 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 De vraag is even, ik zal hem even herhalen voor de mensen die ook met ons meeluisteren, van hoe moet je dat nou zien, hè? Want tegen Abraham werd gezegd concreet, je moet je maagschap verlaten, je vaderland verlaten en je moet ook je gezin verlaten. Betekent dat ook voor ons dat heel concreet? En dan denk ik, nee, maar wat de Heere wel zegt, hè, is dat wij ons tot hem moeten wenden. En wat betekent dat? Bekering is wel omkeer. Dus dat betekent dat heel de gerichtheid van mijn leven radicaal moet omkeren. En dat betekent dus, dat kan voor ieder heel verschillend zijn waar zijn hart op gericht is. De ene heeft in het bijzonder die gerichtheid op die en die zonden. Hè, laten we zo zeggen, de een die is alsmaar bezig met zijn carrière. Dat is zijn een en zijn al. Nou, wat betekent carrière nou? Opklimmen, meer worden. En als God dan zegt, ga uit, dan betekent dat je daar in het bijzonder aan sterven moet. Aan je eigen ik op dat verlangen. Dan is dat heel concreet in jouw situatie. Ik heb het wel eens gezegd bij een preek over Elia, dat was bij de ouderen. En dat Elia bad dat er geen regen kwam. En toen zei ik ook, van hoe moet je dat nou concreet invullen? En toen heb ik ook het voorbeeld genoemd dat je als vrouw kunt bidden aan de man, voor je man, laat zijn zaak failliet gaan. Je kunt als man zo in de zaak opgaan, dat wij wel eens zeggen met een spreekwoordje, heb je ziel en zaligheid ervoor over. Zo druk van de vroege morgen tot laat. En dat een vrouw kan bidden, Heere, er is nog maar één weg, laat hem failliet gaan. Opdat hij ziet dat het een afgod was. Laat hem aan zijn afgoden sterven. En dat is het eigenlijk. Hè? En dan is dat voor ieder een verschillende afgod. Maar je moet er wel aan sterven, je moet hem verlaten. En wat is nou ons aller afgod? Waar we allemaal aan moeten sterven? Dat is ons eigen ik. Want dat is de grootste afgod waar we voor buigen. Hè? En die moeten we verlaten, die afgod. Hè? Die eigen ik. Hè? Dat hoogmoedige bestaan. Dat zelfzoekende bestaan. Dat moet de doodsteek krijgen. Maar heel concreet kan dat voor de een dit zijn en voor de ander dat. Is dat een antwoord of gaan je gedachten nog? We zitten hier bij elkaar hoor. Maar je mag ook best wat zeggen hoor. Je hoeft niet alleen wat te vragen. We zijn hier bij elkaar, dus als je ook wat zeggen wil, dan mag dat ook. Ja, precies.
Alles, misschien wat je blijft mens, maar er gaan veel dingen.
Ja, dat krijgt wat we zeggen, dat krijgt de doodsteek. Hè? Je ziet er geen begeerte meer in. Ja. Je krijgt andere vrienden, om het dan maar eens voor te gaan. En waar je vroeger allemaal gezellig mee zat te kletsen en te roddelen en alles te doen en ging winkelen en noem maar op. En waar je mee, nou ja, gewoon de wereld diende. Dan zeg je, ja, maar ik kan met jou niet meer mee.
Van alles.
Hoe bedoel je niet van alles?
Ja, net wat u zei van je ook met je gezin en zo.
Ja, en toch zegt de Heer dat.
Ja, zeker.
Als je nou meer van je man houdt dan van mij.
Ja.
En het gebeurt toch. Toch gebeurt het. Hè? Dat is natuurlijk wel moeilijk. Maar het is waar. Hè? Als, dat zal iedereen hè, die hier is, die zal toch zeggen, er kwam een moment in mijn leven dat ik de Heere liever kreeg dan mijn vrouw. Hè? Dat toch de Heere boven alles kwam. Hè? En dat voelt een vrouw. En dat is soms heel verdrietig als je dat voor het eerst ervaart. Van nou sta ik niet meer nummer 1 bij mijn man, maar de Heere. Hè? Want zijn hart gaat naar de Heere uit en naar zijn dienst. Hè? Maar de andere kant is dat je er een nieuwe man voor terugkrijgt. Een Godvrezende man. En die de voetstappen van Christus gaat vertonen. Die het beeld van Christus gaat vertonen. Maar je voelt wel, ik sta bij hem nu op de tweede plaats. En het is voor een vrouw andersom. En dat een man ervaart. Ja, vroeger, dan was ik 1,5. En nou heeft ze het over haar koning. Die haar eeuwig lief gehad heeft. Ja, dat gebeurt in het leven. En dat met je kinderen ook. Ook dat, hè. Kijk, dat is natuurlijk het tweede, hè, wat er in een gezin kan gebeuren. En dat is soms heel moeilijk, hè, dat als een man of een vrouw tot bekering komt. Hè, en ze hebben samen de wereld gediend. Ik neem alleen maar aan zondags uitgaan, laat ik het nou maar zo zeggen. En dat dat een gevoel wordt, ja, maar dat kan niet meer, vrouw. We kunnen niet meer naar de bioscoop, hè, we kunnen niet meer een avondje gaan dansen. Ja, maar zo heb ik je getrouwd. Dat kan niet meer. De brug is voor me opgehaald. En dan kan dat in vijandschap ontharden. En dan gebeurt het ook nog wel eens dat het uiteindelijk zelfs op een echtscheiding kan uitdraaien. Hoe moeilijk het ook is. Dat een vrouw zegt, ja maar bij deze man wil ik niet meer leven. Zo ben ik niet getrouwd. Maar het is wel zo, en dat wou ik toch zeggen, dat als de Heer in je leven komt, dat het echt zo is. Dat je je man op de tweede plaats komt. En dat je kinderen op de tweede plaats komt.
Ja, dat is nog niet echt.
Nee. Maar er is wel zo, Lea, hè, dat je zegt, ja. Ja. En toch, Heere, u heb ik boven alles lief. Dat is, zegt de Heer ook, hè. Wat is nou de wet? Mij lief hebben, boven alles. Maar daarnaast als jezelf. En dan krijg je die nieuwe man terug. Daarnaast als jezelf, hè. Maar de Heer staat boven alles. Goed. Zullen we het hierbij laten? Of heeft iemand nog een vraag? Nee? Goed. Nou, we hopen een volgende keer weer bij elkaar te komen. Ik zal dat wel in het kerkblad schrijven. Ik mag ook anderen rustig uitnodigen. Ik ben blij verrast over dat er zoveel waren. Ik zei tegen mijn vrouw, laat er maar 30 kopiëren van die papieren, maar dat had tekort geweest. Maar onze broeder zei, kopieer er maar meer, toch of niet? Ja, precies. Nou, die had er. Nou, dat weet ik nog niet, want ik zit even te twijfelen. Is het 1 keer in de maand? Of ik weet eigenlijk nog niet goed hoeveel keer we dat moeten doen. Hè? Ja, maar ik heb wel heel veel tijd voor nodig om dat voor te bereiden. Dus, ja. Wat zegt u? Ja? Maar, ja, precies, hè. Nou, zullen we afspreken dat we proberen eens in de maand, eens in de 3 weken. Hè? En dan hoop ik ook dat u er ook allemaal bent en neem rustig nog iemand mee. Maar ik vind dit ook al een hele fijne groep om het zo te doen. Hoor. Hm? Goed, ik begreep dat er gecollecteerd wordt. Ik weet ook niet waar het voor is. Maar weet iemand dat? Of is het gewoon voor de kerk? Gewoon voor de kerk, zegt de penningmeester. Goed. Nou, de kerk kan wel wat gebruiken. Hè? Dus. En dan willen wij ondertussen zingen. Laten wij zingen met elkaar uit Psalm 97. Het laatste vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. voor al oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Juicht vromen om uw lot, verblijdt u steeds in God, roemt zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid voor al dit heilgenot. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 97, het zevende vers. Samen de Heere zoeken in het gebed. Heere, zo hebben wij vanavond gehoord hoe gij Abraham geroepen hebt uit Ur der Galdeeën en hoe gij hem uitgeleid hebt uit Haran, eer hij moest voor de tweede keer geroepen worden. En als u hem niet geroepen had, Heere, dan had hij er ook gebleven en met zijn vader gestorven in Haran. Maar als u eenmaal begint, Heere, zult u ook uw werk voleinden. Dwars door alles heen. En wij bidden u. Geef toch niet dat van ons gelden zou dat we een eindje op weg gaan. Met Tera. Maar toch uiteindelijk niet verder willen. Maar dat we werkelijk door uw geest wedergeboren, vernieuwd, bekeerd worden. Om te geloven dat nou bij u alleen het leven is. O Heere, dat we dan toch door u getrokken mogen worden. En dat we vanavond thuiskomen en zeggen, o God, trek mij toch. Want ik ben net als Abraham en Tera, een afgodendienaar. Ik buig voor mijn eigen ik en ik zit zo vast, Heere, aan de wereld. Ik zit zo vast aan mijn gezin. Ik zit zo vast aan mijn bezittingen. Ik zit zo vast aan al die zondige begeerten en dat zondige hart. Ik kan hem er niet uit verlossen. Maar verlost u er mij toch uit. Trekt u mij toch. Met koorden van liefde. Trek mij, Heere. Trek mij uit die ruisende kuil. Heere, verbreek de banden. Want ik kan ze niet verbreken. En dat is mijn eigen schuld. Want ik heb zelf gekozen met Adam. Tegen u. En voor de Satan. Maar nou is het zo'n wonder dat u vanavond nog geroepen hebt. In de roeping van Abraham roept u ook mij. Ga uit Ga uit. Ga uit. Heere, dat dat woord met ons meegaat. En dat we niet langer in dat oude leven leven kunnen. Maar dat we er een walg van krijgen. Van de zonden. Om dan heen te vluchten tot u. Om het leven te zoeken bij u. Verzoening en vrede. Heb dank dat we elkaar zo mochten ontmoeten. Gaat u met ons mee. Als we heen leven naar de zondag. Geef ons een gezegende zondag. Met onze oudherder en leraar. Laat het goed mogen zijn, Heere. Dat het woord kracht mag doen. En dat we zo ook nog velen komen mogen. Heere, zegen ons zo. Verzoen al het zonde. Wat er ook in ons spreken ons heeft aangeklekt. Heere, heb dank. Dat we zo samen mochten zijn. Verbonden aan elkaar. Maar mocht het ook zijn. Door u aan dat woord. Voor eeuwig. Dat er banden vallen. Die nooit meer verbroken worden. Tot in der eeuwigheid. Door dat woord. Wij bidden u dat. Om Jezus wil alleen. Amen. Allen wel thuis. En ik hoop een volgende keer dat het ietsje vroeger is. Want het is wel erg laat geworden. Maar alles moet ook er even een beetje wennen. Hè? Ik moet ook daar een beetje mee leren omgaan. Hè? Nou, het goede. Bedankt nogmaals voor uw komst.